Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in ons penningshuis. De dienst van vandaag wordt voorgegaan door Jannie Nijwening, u wel bekend. De piano wordt bespeeld door Wim Klaassen. De bloemen zijn deels voor Frida Sikko-Smit en de andere gedeelte voor Meta Bolding. En de collecte is voor Musicians Without Borders en wordt straks toegelicht door Harm Jan. Dat waren de mededelingen. Ik ga nu de kaarsen aansteken, de Bijbel openen en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Fijn om hier weer te zijn. En we beginnen deze dienst met het staande, voor zover mogelijk, zingen van lied 612, de versen 1 en 2, en na de bemoediging vers 3. verheugen wij ons in de dienst aan de ene, die ons sinds mensenheugenis trouw is. Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de liefde die ons draagt. Als een zichtbaar teken van ons geloof en als een vreugdevolle bemoediging van ons leven, dragen wij deze dienst op aan God, die alles in allen is. Amen. Enkele woorden ter inleiding op deze tweede zondag van Pasen. Alle spreken over boven komt van beneden. Een bekende uitspraak van de theoloog Harry Kuytert. In de Bijbel ontmoeten we mensen die spreken over boven. Die zich een voorstelling maken van wie God is. En luisterend naar die verhalen worden we zelf uitgenodigd om na te denken over boven. Wie is God voor ons? En net zo belangrijk, wie zijn wij als mens? Wat wordt er van ons gevraagd? Vandaag, de eerste zondag na Pasen, komen we in de Bijbelse verhalen twee mannen tegen. Noach en Thomas. Noach, zo wordt verteld, is de enige rechtvaardige mens die nog over is op aarde. En daarom wordt hij met zijn gezin door God gered, terwijl al het leven op aarde wordt vernietigd. En Thomas, ach ja, de ongelovige Thomas, die heeft niet zo'n beste reputatie. Wat vertellen deze mensen over God en over wie wij zijn, wat er van ons wordt gevraagd? Daarover wil ik graag met u nadenken vanmorgen. Willen we eerst samen bidden. Barmhartige God, wij leven in een wereld, in een tijd waarin uw naam dagelijks wordt ontheiligd. U wordt erbij gehaald als machtige mannen menen het recht te hebben geweld te plegen. U wordt erbij gehaald als de aarde wordt verwoest, vergiftigd, als uw goede schepping huilt. In deze wrede tijd roepen wij tot u ontferm u toch over uw wereld. En vergeef het ons wanneer we met twee maten meten, wanneer we goed praten wat kwaad is, of onverschillig blijven zolang het kwaad maar niet ons soort mensen treft. God van leven, wij zingen dat we gekomen zijn als geroepen en dat we kinderen van het licht zijn, het donker voorbij. Laat het dan zo zijn. Help ons voorbij het donker te komen en te leven als opstandige paasmensen. Van uw genade. Amen. Wij zingen van lied 630, vers 1, 2 en 3. De eerste lezing is uit het 8e hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. En we vallen midden in het verhaal van de zondvloed. Noach en zijn naasten zitten in de ark, in de kist die Noach moest maken om te overleven. En we lezen dan vanaf het 6e vers. Het was aan het einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opende. Hij zond een raaf en die bleef heen en weer vliegen tot de aarde droog was. Hij zond een duif van zich weg om te zien of het water van het oppervlak van de aardbodem was verdwenen. Maar de duif vond geen rustplaats voor haar pootjes. Ze keerde tot hem en de ark terug, want er was water op het oppervlak van de hele aarde. Hij strekte zijn hand uit en nam haar tot zich in de ark. Hij wachtte nog 7 andere dagen en zond opnieuw een duif de ark uit. De duif kwam tot hem in het avonduur en kijk aan, een vers olijfblad in haar bek. Toen wist Noach dat het water op de aarde verminderd was. Hij wachtte nog 7 andere dagen en zond de duif weg. Zij keerde niet weer terug tot hem. Het was in het 601e jaar, in de eerste maand aan het begin, dat het water op de aarde was opgedroogd. Noach verwijderde het luik van de ark. Hij keek naar buiten en kijk aan. Het water op het oppervlak van de aardbodem was opgedroogd. In de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde droog. God sprak tot Noach. Hij zei, ga de ark uit. Jij, je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen met je. Tot zover de eerste lezing. Wij zingen nu lied 603 en het wordt een keer voorgespeeld, want het is niet zo bekend. De tweede lezing is uit het evangelie naar Johannes. En het zou zomaar kunnen dat het een vervolg is op de lezing die u vorige week heeft gehoord. Maar dat weet ik niet zeker. Johannes 20 vers 19 tot 31. Toen laat op die dag, de eerste na de Sabbat, de deuren uit vrees voor de Judeërs gesloten waren, waar de leerlingen waren, kwam Jezus, hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede voor jullie. Terwijl hij dit zei, toonde hij hun de handen en de zij. De leerlingen verheugden zich toen ze de Heer zagen. Hij zei opnieuw tegen hen, vrede voor jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo stuur ik ook jullie. Terwijl hij dit zei, blies hij en zei tegen hen, ontvang Heilige Geest. Wie jullie maar de zonde wegnemen, die zijn hun weggenomen. Van wie jullie ze vasthouden, die zijn vastgehouden. Maar Thomas, een van de 12, die Didymus genoemd wordt, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen zeiden tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet de wond van de spijkers zie en mijn vinger niet op de wond van de spijkers leg en mijn hand niet op zijn zij leg, dan zal ik niet vertrouwen. 8 dagen later waren de leerlingen opnieuw daar binnen. Thomas was bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. Hij ging in hun midden staan en zei, vrede voor jullie. Daarop zei hij tegen Thomas, kom met je vinger, zie mijn handen. Kom met je hand en leg hem op mijn zij. En wees niet zonder vertrouwen, maar vertrouw. Thomas antwoordde, hij zei tegen hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je mij gezien hebt, heb je vertrouwd. Gelukkig zij die niet zien en vertrouwen. Nog veel meer tekenen heeft Jezus gedaan voor de ogen van de leerlingen. Die niet zijn opgeschreven in dit boek. Maar deze zijn opgeschreven opdat jullie vertrouwen dat Jezus is de Messias, de Zoon van God. En dat jullie vertrouwend leven hebben in zijn naam. Tot zover de lezingen van deze zondag. En we zingen nu lied 695. Heer, raak mij aan met uw adem. Lieve gemeente, mensen van God. Het begon allemaal zo mooi in de tuin. God schiep en zag dat het goed was. Zeer goed zelfs. Op die zesde dag toen God keek naar de mens. Zeer goed. Maar het gaat al snel mis met dat mensenpaar en Adam en Eva moeten de tuin verlaten. Het verhaal van de mens op aarde gaat door, maar het blijft de verkeerde kant op gaan, van kwaad tot erger. En in het zesde hoofdstuk van het boek Genesis wordt verteld dat God er spijt van had dat hij de mensheid had geschapen. Heftig. In de Nadense vertaling lezen we: dan ziet de ene hoe overvloedig het kwaad van de mens is op het aardland. En dat wat zijn hart formeert aan gedachten enkel maar kwaad is. Al den dag. De mens is de hele dag bezig met het beramen van kwaad. En God, van God wordt er gezegd dat het een pijn doet aan zijn hart. Het doet God pijn, het geweld dat mensen gebruiken om het leven te vernietigen. Dieren. Het geweld tegen moeder aarde. Ze doen het leven teniet. En dan zegt God, nu is de maat vol. Ik zal alle leven wegvagen. Alle leven? Nee, toch niet. Er blijkt één mens te zijn die deugt. Eén rechtvaardige. Noach is zijn naam. Noach, en dat betekent troost. Er is één mens die God troost in zijn hartzeer. Noach, er wordt van hem verteld dat hij oprecht is, integer, een gaaf mens, een mens die met God wandelt. We kennen het verhaal. Het is een van de bekende verhalen ook die niet ontbreekt in kinderbijbels. God geeft Noach de opdracht om een ark te bouwen. En hij krijgt nauwkeurige aanwijzingen voor de bouw en ook wie er allemaal mee mogen of moeten. Zijn vrouw, zijn drie zonen, zijn drie schoondochters en dan de dieren. Van de reine dieren, zeven paardjes en van de onreine, twee. In dat hele verhaal spreekt Noach geen enkele keer. En hij stelt geen enkele vraag. Hij doet gewoon wat God hem opdraagt. Want de opdracht is helder. En het wordt nog twee keer herhaald. Noach doet naar al wat de ene hem heeft geboden. Onze lezing van vandaag eindigt ook met een opdracht van God aan Noach. Ga uit de ark. Jij, je vrouw, je drie zonen, de vrouwen van je zonen, ga uit de ark. En ja hoor, twee versen later doet Noach wat hem wordt verteld. Noach, die ene goede mens met wie God het toch nog een keer probeert. Want wie weet, lukt het dit keer wel. Je zou denken, die Noach is een groot voorbeeld. Het is een modelgelovige. En toch worden er in de Joodse traditie kritische kanttekeningen geplaatst bij het gedrag van Noach. Want waarom heeft hij zonder protest gedaan wat er van hem werd gevraagd? Heeft hij blind gehoorzaamd aan God alsof het een despoot is? Waarom heeft hij niet gezegd, dat kun je niet maken, God? Zoals Abraham deed toen God dreigde Sodom en Gomorra te vernietigen. Het kan toch niet zo zijn dat ik de ene rechtvaardige ben die over is. Er zullen best meer zijn. En dan al die dieren, die hebben er toch ook niet om gevraagd. Niets van dat alles bij Noach. Noach zwijgt en doet wat hem wordt opgedragen. En hij en zijn dierbaren worden gered. Hij heeft geen enkele poging gedaan om God op andere gedachten te brengen, om over zijn pijnlijke hart te strijken. Beveel is beveel en na mij de zondvloed. En als die zondvloed voorbij is, als we ons proberen voor te stellen hoe die aarde eruit ziet als die is drooggevallen, wat als je de gevolgen ziet van een ramp die zich heeft voltrokken? Hoe om te gaan met gevoelens van schuld als jij de enige bent die heeft overleefd en al die anderen niet? Wij horen dat Noach een wijngaard plant en dronken wordt. Is dat zijn manier om om te gaan met gevoelens van schuld? Hoe rechtvaardig Noach ook mag zijn geweest, de kritische opmerkingen vanuit de Joodse traditie vertellen ons dat gehoorzaamheid niet goed genoeg is. Wij zijn als mens partner van God. Wij dragen verantwoordelijkheid en wij hebben een geweten. We zijn niet geroepen om blind te doen wat van ons gevraagd wordt, zelfs niet als God het vraagt. En dat brengt ons bij Thomas, die andere man uit ons Bijbelse verhaal vandaag. Het is bijna een achternaam geworden. Thomas de ongelovige. Voordat we hem hier tegenkomen, treedt Thomas slechts 2 keer sprekend op in het evangelie na Johannes. De eerste keer in het 11e hoofdstuk. En daar wordt verteld dat Lazarus, een geliefde vriend van Jezus, de broer van Maria en Martha, dat Lazarus ernstig ziek is en sterft. Jezus wilde naartoe. Ze wonen in het dorpje Bethanië, dicht bij Jeruzalem. En dat is gevaarlijk gebied voor Jezus, want hij zal zijn leven er niet zeker zijn. Er wordt een aanslag op zijn leven beraamd. En dan zegt Thomas tegen zijn medeleerlingen, laten ook wij gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus zal zich begeven in het hol van de leeuw en Thomas is bereid om mee te gaan. Een blijk van grote liefde en solidariteit. Enkele hoofdstukken verder in het Johannesevangelie houdt Jezus zijn zogenaamde afscheidsrede. En hij spreekt dan over het huis van mijn vader met de vele woningen waar hij naartoe gaat. Ik ga voor jullie uit om jullie een plaats te bereiden, zegt hij dan. En dan kom ik terug om jullie te halen, zodat we samen zijn. En dan zegt Jezus, waar ik heen ga, daarheen weten jullie de weg. Waarop Thomas zegt, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe zouden wij dan de weg weten? En dan komt dat antwoord van Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan vandaag komen we Thomas opnieuw tegen in het op één na laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Als Jezus de weg, de waarheid en het leven, zijn weg ten einde is gegaan, een weg die zo pijnlijk eindigde op het kruis. Op de derde dag, op de eerste dag van de week, ontmoet Maria de tuinman bij het open graf. De tuinman die haar roept bij haar naam. En tuinman Jezus geeft haar de opdracht om naar de leerlingen te gaan en hen te vertellen, ik heb de Heer gezien. Wij weten niet hoe de mannenbroeders hebben gereageerd, of ze haar geloven of haar verhaal afdoen als geklets van een vrouw. Want het verhaal gaat meteen door, want Jezus zelf komt hen opzoeken op de avond van de eerste dag van de week. Vrede voor jullie. Thomas was er niet bij. Ieder mens reageert anders wanneer het onheil hem of haar treft. Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier. De een zoekt troost in gezelschap. De ander zoekt de eenzaamheid. Thomas is er niet bij. Want Jezus, om wie het allemaal draaide, is er niet meer. Thomas weet hoe het met Jezus is afgelopen. En hij laat zich niets wijsmaken als zijn leerlingen vertellen dat ze de opgestane Jezus hebben ontmoet. En terecht, het was te erg. Het is niet mogelijk om gewoon te geloven op het woord van een ander. Je kan niet meeliften op het geloof van een ander als je niet zelf wordt geraakt. Het maakt Thomas zo geloofwaardig en voor mij ook oprecht en sympathiek dat hij het verhaal van zijn vrienden niet zomaar voor waar aanneemt. Er moet meer gebeuren. Het moet tot een echte ontmoeting komen. Ook hij moet zien. En het getuigt van een grote liefde en een groot geduld dat Jezus speciaal voor Thomas nog eens terugkomt met zijn woord van vrede. Want dat heeft Thomas nodig om verder te kunnen. Om niet te blijven leven in een eeuwige Goede Vrijdag. Het zijn de wonden van Jezus die de leerlingen een week eerder hadden overtuigd en die nu Thomas overtuigen dat hij het is. Of hij ze al dan niet aanraakt, dat vertelt het verhaal niet. Hij heeft ze gezien en dat is genoeg. De gekruisigde is de opgestane. Gelukkig zij die niet zien en vertrouwen. Dan denk ik, dat zal wel zo zijn. Maar ik denk ook aan een ander woord van Jezus. Gelukkig die treuren, want zij zullen getroost worden. De treurende Thomas, hij wordt getroost. Bijbelse oude verhalen over mensen die nadenken over boven, verhalen om ons aan te spiegelen. Mensen vertellen over een God wiens hart pijn doet, om wat wij mensen uitspoken tot op de dag van vandaag. Hoe we goed praten, wegkijken, gekmakend niets doen terwijl het recht met voeten wordt getreden, despoten volkeren uitmoorden en dreigen met het wegvagen van beschavingen. We hebben geen God meer nodig om het leven te vernietigen. Dat kunnen we heel goed zelf. En toch vertellen de Bijbelse verhalen dat God aan de kant staat van het leven. Leven dat steeds opnieuw mag beginnen. Leven waartoe wij geroepen zijn. God begint opnieuw. Met rechtvaardige mensen zoals Noach, op wie ook best wat is aan te merken. Met iemand als Thomas, die zich niets laat wijsmaken, maar zich uiteindelijk kan toevertrouwen aan een God die zelf gewond is. God begint opnieuw, vandaag, met ons. Amen. willen we samen danken en bidden. God van alle mensen, soms lijkt het wel alsof het altijd Goede Vrijdag blijft. Zoveel onrecht, zoveel lijden, zoveel geweld. Wat heb ik nodig? Wat hebben wij nodig om te gaan geloven in de woorden van Maria, in de woorden van de leerlingen? Ik heb de Heer gezien. Kom ook ons ongeloof te hulp. Dat we mogen gaan op uw weg. Geloven in uw waarheid. En getuigen van nieuw leven. Dat ook aan ons de geest wordt geschonken om op te staan, te leven als paasmensen. Wij bidden nu God voor onze wereld in zo'n grote nood. Voor volkeren, voor mensen die onder de voet worden gelopen, worden verdreven, vermoord. Voor Oekraïners, voor Palestijnen, voor al die mensen die oorlogen worden ingerommeld, terwijl ze dat niet willen. Voor volkeren die zuchten onder despoten. En voor mensen die leven in een democratie die sluipenderwijs wordt ontmanteld. God, dat wij niet zeggen na ons de zondvloed, maar ons inzetten waar we kunnen voor het kwetsbare leven, het kostbare, heilige leven. Dat we de waarheid durven spreken, ook als dat iets kost. Ons geweten niet het zwijgen opleggen, maar opkomen voor wie geen stem heeft. Leer ons wegen te zien waarop wij in verzet kunnen komen tegen alles wat het leven vernietigt. Dat we niet verlamd worden door gevoelens van machteloosheid. Wij bidden voor al die mensen die zich geroepen weten om hulp te verlenen op plaatsen waar het leven een hel is. Dat ze hun werk kunnen doen en staande blijven. Wij bidden voor onszelf, voor de mensen die ons lief zijn. Voor al die mensen die ongezien kleine goede dingen doen. Voor onze geloofsgemeenschap bidden wij. Voor broeders en zusters die het moeilijk hebben, die niet meer hier kunnen komen. Dat we oog hebben voor elkaar. En in stilte leggen we aan u voor wat er leeft in ons hart. Delen we onze zorgen en onze dankbaarheid. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan volgt nu de toelichting op de collecte.
De collecte van vandaag is voor Missions Without Borders. Muziek geeft kracht, creëert verbinding en versterkt empathie. Ze werken eraan muzikanten van over de hele wereld te inspireren en te ondersteunen om de kracht van muziek te gebruiken om positieve verandering in hun gemeenschap te creëren. In samenwerking met lokale muzikanten en organisaties brengen ze muziek naar de mensen en plaatsen die getroffen zijn door oorlog, gewapende conflicten en ontheemding. Ik beveel de collecte graag bij u aan.
We zingen staande ons slotlied, lied 675.
Thank you.
Na de zegenbede zingen we lied 425. Laten we straks gaan, gedragen door Gods liefde die ons raakt, die in ons is. Deel daarvan uit met gulle hand en zegen zo elkaar. De zegenende liefde van de eeuwige, zij met ons allen. En laten wij dan een zegen zijn voor ieder mens die we ontmoeten op ons pad. In de naam van de eeuwige, die ons nabij is, vandaag, morgen, tot in zijn tijd. Amen.
De kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.